In de Spreker-podcast vind je verhalen van inspirerende denkers en doeners die de toekomst op een positieve manier willen vormgeven. Co van Gorsel gaat met hen in gesprek over actuele onderwerpen voor mens, organisatie en maatschappij.
Hartelijk welkom bij de Spreker-podcast. Mijn naam is Co van Gorsel en vandaag bij mij op de bank Barend Last. Dat wordt voor mij lastig, want die man, als ik die moet introduceren, die is zo breed, het lijkt wel een duizendpoot. Hij schrijft kinderboeken, hij schrijft boeken à la over ontgroening. En eigenlijk is hij vooral bij ons bekend als een soort onderwijsspecialist die hele mooie dingen daarover kan zeggen. Ik laat dat lekker allemaal aan hem over. Barend, hartelijk welkom.
Dankjewel, leuk om hier te zijn.
Nou, hartstikke leuk dat je er bent, want... Ja. Meest belangrijk in het leven voor jou, gefeliciteerd met de geboorte van je eerste kind.
Ja, zeker, zeker. We zijn nu net iets meer dan 3 maanden oud en houdt ons nog lekker wakker. Maar geeft weer een nieuwe dimensie aan het leven.
Zo, dat mag je zeggen. Ja. Want gaat dat nog goed? Want je hebt het hartstikke druk. En nou een babytje erbij?
Nou, ik moet zeggen, het wennen aan vader zijn gaat me best goed af. Maar het vinden van een nieuwe balans is nog wel eens een uitdaging. Ja. Zeker als je zoveel dingen leuk vindt als ik.
Ja, dus daar kunnen we de hele podcast over vullen. Ja. Dat gaan we niet doen. Ik denk dat we het voornamelijk gaan hebben over jou als spreker in het hele onderwijsveld. En je weet hoe dat gaat als je een podcast voorbereidt. Dan ben ik je al een paar weken ook aan het volgen. En ik ga natuurlijk allemaal googlen van wie is in godsnaam die ongelooflijk populaire spreker in Nederland. Want ook ik moest je eventjes vinden, zal ik maar zeggen. En het meest opvallende, en dat vind ik misschien wel een leuk beginnetje van dit gebeuren, is jouw cv op het gebied van scholair kapitaal, om het zo maar te noemen. Mm-hmm. Jij bent begonnen als een briljante VMBO-student.
Ja, nou, briljant zou ik het niet noemen. Ik zou het eerder een soort blowende puber in het park willen noemen. Ik vond school echt totaal niet interessant. Ik denk dat dat meerdere redenen had. Het is dus ook best wel grappig dat ik dan in het onderwijs terecht ben gekomen. Via veel omwegen. Uiteindelijk ben ik op mijn 31ste afgestudeerd aan de universiteit.
Cum laude.
Uiteindelijk cum laude, ja, zelfs. Ja.
Blended learning.
Echt goed onderzoek gedaan.
Ja, ja, zeker. Ja, ik bereid me voor.
Ja, nee, zeker. En dat had natuurlijk ook wel mee te maken dat ik op mijn 29ste, na al een paar jaar werkervaringen te hebben opgedaan, nog ging studeren. Dan zit je daar toch anders in de collegebanken. Ja. Ik weet ook nog dat ik echt zo net nog niet met mijn vinger in de neus van de docent zat vooraan, zeg maar. En ook allemaal kritische vragen stelde over, ja, waarom doen we de dingen zoals we ze doen? Ja. Maar goed, ja, het is begonnen op het VMBO, ja.
Ja, en toen de marine?
Ik heb 4 jaar in dienst gezeten.
Was dat KVV? Of,
nee, ik zat in Den Helder. En ik was gewoon matroos. Ik deed een matrozenopleiding. Ja. Dus je hebt het KIM, hè, dat is voor officieren. Ja. Maar ik was gewoon matroos, want met VMBO-diploma kun je alleen matroos worden.
Ja, ja. En toen bedacht ik me meteen... Want ik herken dat. Ik heb ook 6 jaar over de MAVO gedaan. Ook briljant en zo. En dan gebeurt er iets later met je leven. En ik zie toevallig, wanneer was het? Eergisteren denk ik, voor jou een kritiek op LinkedIn van iemand die een boek had geschreven. En die eigenlijk, als ik het goed heb begrepen, beweerde dat motivatie na succes komt. En jij zei, nee, het is andersom.
Nou ja.
En toen dacht ik, want anders gaan we dat boek van hun bespreken. Nee. En dat is niet de bedoeling. Maar is jouw weg naar wat je nu bent, was dat nou de reden dat jij nu zo met dat blended learning bezig bent en zo kritisch naar het onderwijsveld kijkt, of heeft dat er eigenlijk helemaal niks mee te maken?
Ja, ik ben wel iemand die in alles een rode draad ziet of probeert te vinden. Kleine rectificatie, ik denk niet dat motivatie altijd voor competentie of leren komt, maar er zit een wisselwerking, dat wil ik wel even gezegd hebben.
Goed.
Maar ik denk wel dat alles draagt bij aan iets. Bijvoorbeeld, ik heb op mijn 12e mega migraine aanvallen gehad, omdat ik faalangst had voor de CITO-eindtoets destijds, nu de doorstroomtoets. Nou, daar heb ik geleerd dat ik het niet oké vind om kinderen op 12 jaar te selecteren, bijvoorbeeld.
Ja.
En daar maak ik me nu ook druk over. Dus daar zit een draad.
Ja.
Ik heb op het VMBO meegemaakt dat men mij niet wist te motiveren, terwijl ik thuis zelf games aan het programmeren was. Ja. Dat heb ik mezelf aangeleerd.
Ja.
Dus nu ben ik ook als leraar en als onderwijskundige altijd bezig met hoe kan ik technologie op een zinvolle manier inzetten om mijn leven te verbeteren.
Ja, want dat is nou een beetje jouw core business, Barend. Kun je dat zo zeggen?
Ja, ik denk dat wat ik het allerleukste vind en wat ik het meest doe is verhalen vertellen. En met die verhalen probeer ik mensen aan het denken te zetten en waarde mee te geven. Dat doe ik als leraar, maar dat doe ik ook als spreker en dat doe ik ook in mijn boeken. En dat kan gaan om kinderen, bijvoorbeeld met kinderboeken. Komt er binnenkort een nieuw boek uit over een jongetje dat met AI in aanraking komt. En hoe, daar zit iets in. Maar ik schrijf ook boeken over AI in het onderwijs voor docenten bijvoorbeeld.
Precies, ja.
Dus het heeft altijd wel iets van, oké, ik heb iets geleerd, ik heb inzichten opgedaan, die wil ik delen met anderen om hen aan het denken te zetten. En dat doe ik altijd in een verpakt in een hopelijk interessant verhaal. Dat is een soort van overkoepelend rode draad.
Ja, ik las ergens dat jij, zeg maar, vorming van mensen.
Ja, dus dat is inderdaad, dan ga je wat inzoomen. En dan kom je eigenlijk, daar ligt onder de oppervlakte inderdaad, dat je mensen inderdaad kan vormen, iets kan leren, dat ze kunnen ontwikkelen. En dat maakt dat ik het ook leuk vind en toepasbaar ben in zowel het onderwijs als in het bedrijfsleven, als gewoon in het dagelijks leven, zeg maar.
Ja.
Dus ik denk dat dat wel een belangrijke, ook in de boeken die ik schrijf bijvoorbeeld, zie je telkens wel daar. Ik ben ook als kinderboeken schrijver altijd een beetje moralistisch.
Is dat zo?
Ja, al mijn kinderboeken hebben stiekem een boodschap.
En wat is die boodschap?
Nou, van alles. Mijn eerste prentenboek ging over loslaten, bijvoorbeeld. Mijn boek over mijn vader, die is in 2010 overleden en ik heb hem tot leven gewekt in een kinderboek. Ja, daar zit ook een soort van vier het leven in, als boodschap in verpakt. Ik ben nu bezig met een kinderboek over polarisatie. Maar ik maak dat niet zo expliciet. Maar ook in mijn boeken voor docenten of voor professionals zit ook altijd wel iets in van, ik heb een idee over de wereld en ik probeer dat niet op te leggen, maar jou het idee te geven om daar zelf op uit te komen.
Ja, precies. Je daagt ze uit om zelf na te denken.
Ja, het mooiste voorbeeld is nu mijn boek over ontgroening.
Ja, die heb ik hier liggen. Voor de mensen die kijken, op de camera.
Ja, het is, in dit boek probeer ik zo objectief mogelijk, wat vrij moeilijk is bij het onderwerp ontgroeningen, maar toch mensen breder te laten kijken naar het fenomeen en uiteindelijk zelf tot een conclusie te laten komen. Maar ik stuur ze natuurlijk wel daarin een bepaalde richting op.
Ja, en wat is dan, we zitten er al snel.
Ja.
Maar wat is dan jouw missie? Ja, je zegt dat natuurlijk voor een deel, van laat mensen.
Klinkt heel idealistisch, maar ja, een betere wereld.
Ja.
Ik denk wel echt dat een deel van de wereld maakbaar is. En ik denk dat mensen daar een rol in kunnen spelen. En over 80 jaar is iedereen mij alweer vergeten. Maar nu in het hier en nu kan ik mensen wel in beweging zetten. En dan kom ik bijvoorbeeld na een lezing die ik heb gegeven, komt iemand naar mij toe met mijn boek. Een van mijn boeken zit helemaal vol met allemaal post-its en volgeschreven. Okay. Of ik dan een handtekening wil geven, want het is hun bijbel geworden.
Yo.
Dan denk ik, holy moly, dat kan je dus bereiken.
Ja.
Maar ook kinderen in de klas. Ik geef nu ook nog één dag in de week les in groep 3. En dan komen er bijvoorbeeld ineens ouders naar me toe die me dan bedanken voor hoe ik met hun zoon of dochter om ben gegaan, want ze zijn zo veranderd thuis. En denk ik, ja, je kan impact maken. En dat geeft mij een soort voedingsstof om door te blijven gaan.
Ja, en nou begin ik toch een beetje raar op mijn stoel te zitten. Want dan denk ik, Barend Last, die VMBO-jongen, die gaat naar de marine. Wat was het? Niet werktuigbouw.
Ja, ik deed techniek.
Techniek, ja. Gaat dan studeren. Je bent nog steeds hartstikke jong, terwijl je dus laat begonnen bent met dat verhaal. En loop je nu als goeroe last door het leven?
Ja, dat
hoe
dat
kan dat?
Ja, als goeroe. Ik vind dat ik voel me.
Nou, als je mensen zo inspireert, het is een beetje een overdreven woord natuurlijk, maar
ja.
Heb jij daar een verklaring voor? Over jezelf? Als je onbescheiden bent? Even letten.
Onbescheiden bent. Ik heb ooit een keer het boek Supernormaal gelezen. Ja? Dat is wel een mooi boek waarin wordt beschreven dat mensen die dingen meemaken, dat kan van alles zijn, traumatische ervaringen of moeilijke jeugd of dingen of whatever, die kunnen dat soms kanaliseren tot iets goeds, tot een soort supernormale eigenschap, wat niet per se voor iedereen vanzelfsprekend is.
Ja.
En in dat boek geeft de auteur een aantal voorbeelden. Bijvoorbeeld een Oprah die misbruik in haar jeugd heeft meegemaakt. Een Obama die ook van alles heeft meegemaakt met zijn achtergrond. En dat die uiteindelijk bepaald soort eigenschappen ontwikkelen die supernormaal zijn.
Ja.
Omdat ze niet toebedeeld zijn aan alleen die mensen, maar omdat er iets aan vooraf is gegaan. Ik heb het niet altijd makkelijk gehad in mijn leven. Dat had allemaal redenen. Mijn vader is jong overleden bijvoorbeeld. Mijn ouders hadden een vechtscheiding vroeger. Ik ben gepest geweest als kind.
Oh ja.
Dat zijn allemaal dingen die ik nu probeer te kanaliseren naar iets goeds.
Ja. Maar dan heb je dat vermogen tot analyseren. Is dat dan aangeboren? Want dat is niet echt iets wat in jouw studie
zit. Ik heb echt leren denken op de universiteit.
Oké.
Ja, ik kon ook pas plannen na mijn 25ste.
Ja.
Of 23ste. Ja. Mijn vader overleed in 2010. Toen was ik 23. En ik was de... mijn ouders waren gescheiden. Mijn vader had niemand. Toen moest ik in één keer als oudste... ik heb één broer van, die was toen 19. Moest ik het allemaal regelen.
Ja.
Maar mijn vader had allemaal schulden en liet allemaal zooi achter. Nou, ga maar aan beginnen als 23-jarige.
Ja. Ja.
Toen moest ik als genoodzaakt moest ik het allemaal gaan fixen.
Ja.
En toen leerde ik plannen.
Ja.
En ik weet nog, in dat jaar, het was maart. Ik zat in mijn propedeusejaar van de PABO, leraaropleiding. Ik ging naar de decaan toe. Ik zeg, mijn vader is overleden. Ik weet niet of ik het jaar ga halen met alle studiepunten. Mag ik uitstel van bindend studieadvies? Ja, natuurlijk. En ik weet ook dat ik aan het einde van het jaar alsnog de enige van de klas was die al zijn studiepunten gehaald had. Door me er zo op te gaan focussen, ontstond er iets wat ik voorheen niet had. Nou, dat zijn denk ik elementen die er uiteindelijk aan bij hebben gedragen dat ik ben geworden zoals ik nu ben.
Ja.
En op de universiteit werd ik pas echt uitgedaagd, vond ik, om uit te zoomen en mijn eigen aannames ter discussie te stellen.
Ja.
Dat is super moeilijk hoor. Ik vind dat nog steeds moeilijk.
Waardevrij naar die samenleving te kijken of naar jezelf.
Ja, vind ik echt moeilijk. Maar ik weet nog het vak waarbij het gebeurde. Het was namelijk diversiteit in het onderwijs. En ik had een hele goed team van docenten die echt in de colleges vragen stelden en ons lieten nadenken. En toen kwamen we voor het eerst achter, bijvoorbeeld, ik ben ook onderdeel van institutioneel racisme. En dacht ik, holy moly, heb ik nog nooit over nagedacht.
Mm-hmm.
Dat ik dacht, ik ben niet racistisch. Maar je bent ook niet een racist, maar je draagt wel bij aan een systeem. En toen begon ik steeds meer uit te zoomen. Ik begon steeds meer afstand te nemen en te beseffen, hey, jij hebt een andere onderwijsfilosofische kijk op de dingen, bijvoorbeeld, dan ik. En dat kan, dat mag bestaan, maar laten we dat eens expliciet maken.
Ja.
En dat ben ik nu steeds meer gaan doen. En dat zie je ook bijvoorbeeld in mijn online berichten. Ik post elke dag op LinkedIn.
Dat is
onderdeel van mijn personal branding, om het even zo te zeggen. Maar wat ik daar altijd in probeer te doen, is om genuanceerd te kijken naar iets. En uit te zoomen en te zeggen, hey, wacht even, je kan het ook zo bekijken. Dat is ook een rode draad geworden in mijn werk. En dat denken is daar echt ontstaan, in het academische.
Ja, en zet je daarmee twijfel op een... Hoe zeg je dat? Op een voetstuk? Twijfel als basis van de vooruitgang?
Ja,
of geef je antwoorden? Want dat vind ik wel eens ook moeilijk, hè, om met sprekers.
Precies.
Ik bedoel, jij gaat dik betaald een podium op.
Ja.
En dan denk ik van, wat ga je nou doen?
Ja, precies. Ja, dus ik probeer in mijn sessies niet per se een normatief antwoord te bereiken. Maar ik geef wel inzichten mee die mij tot een antwoord hebben laten komen.
Okay.
En daarmee erken ik soms ook wel dat er nog dingen openstaan. Zeker nu met AI bijvoorbeeld. Ik spreek nu heel veel over AI in het onderwijs, in leren en ontwikkelen in organisaties. Maar het is zo nieuw, we weten gewoon heel veel niet.
Ja.
En dat kan ik ook erkennen. Maar ik merk wel dat er een heleboel misvattingen zijn. En dat een heleboel mensen zich laten sturen door angst.
Ja.
En ik vind angst niet altijd een goede raadgever. Dus probeer ik mensen inzicht te laten opdoen. En uiteindelijk zelf te beseffen, oh wacht, als het zo zit, dan is dit misschien wel belangrijk. Dus ik denk dat ik daar inderdaad twijfel wel omarm. Ik heb heel veel gehad aan het boek Lammert Kamphuis, Verslaafd aan je eigen gelijk. Ik weet niet of je dat boek kent. Maar sinds ik dat boek heb gelezen, dat gaat over perspectivistische lenigheid. Dus jezelf oefenen om andere perspectieven te omarmen.
Ja.
En dus ook twijfel, denk ik.
Ja, ja.
En sinds dat ik dat boek heb gelezen, zeg ik nooit meer op LinkedIn of op sociale media in een reactie als eerste of ik het eens of oneens met iemand ben. Maar moet je eens een keer opletten op reacties. Hoeveel mensen beginnen met eens of oneens. En wat hij eigenlijk zegt in het boek is, parkeer dat oordeel en stel eerst een vraag. Interessant. Hoe ben je daarop gekomen? Waarom ben je daarop gekomen? En dat is ook een soort, voor mij nog steeds een oefening om dat perspectivisme te leren en die twijfel meer te omarmen en steeds mezelf te blijven bevragen.
Ja.
Super moeilijk.
Ja, zeker.
Maar ik vind het wel een verrijking van mijn leven.
Ja, oké. Okay. Nou ja, dat geeft je misschien ook de ruimte om zo open te staan voor nieuwe ideeën of wat er nou in het onderwijsveld gebeurt. Want daar zit jij... Kijk, je bent natuurlijk ontzettend... je hebt een hele brede interesse en ook een bekwaamheid die in die breedheid van pas komt. Je noemde het inderdaad al, je kinderboeken, maar ook meer een antropologisch verhaal over de kunst van het ontgroenen. En terwijl ik je voornamelijk ken als echt zo'n onderwijsman.
Ja.
Nou is dat misschien de wet van de remmende voorsprong, dat je in het onderwijs begonnen bent en daar nu natuurlijk breed met je poten in de klei zit.
Ja, het is soms ook een beetje gefragmenteerd, hè? Of in ieder geval zo kan het overkomen. Ik ben echt vanuit onderwijs begonnen. En nog steeds mijn core business eigenlijk, onderwijs.
Ja, ja.
Maar ja, onderwijs gaat in essentie over vorming.
Ja.
En vorming is universeel.
Ja.
En dan heb je het in één keer ook over opleiden in organisaties bijvoorbeeld. Nou, en precies. Niet alleen dat, maar eigenlijk heb je het ook over hoe creëer je een leven lang leren.
Ja.
En het boek wat ik dit jaar, het is nu 25, in april kwam het uit, dat gaat over zelfregulerend leren. En dat schreef ik met een van mijn beste vrienden, Dirk Brands, en die promoveerde op dat onderwerp. En samen zijn we toen een boek gaan schrijven. En toen kwam ik erachter, in het schrijven, hoe universeel die onderwijskundige principes eigenlijk zijn voor iedereen in zijn hele leven. Namelijk, we willen allemaal een leven lang kunnen leren, bijscholen, doorontwikkelen. De wereld verandert heel snel, hoe kun je daarop inspelen? En zo wordt niet alleen onderwijs een soort van, ja, je bent leraar, je kan spreken voor leraren. Mm-hmm. Het wordt veel breder.
Ja.
Iedereen is altijd bezig met vorming en leren en zichzelf reguleren.
Ja. Ja. En wat jij het onderwijsveld kan vertellen, dat lijkt mij bijna helder. In de zin van, ook met jou, je noemde het net al dat je vroeger games liep te maken en zo. Dus je bent een onderwijsjongen die ook nog eens een keer een technische...
Ja, er zit een sterk ICT-component in.
Ja, precies.
Ja, dat klopt.
Dus
ja.
In deze tijd, in de turmoil of this era, waarin AI en ChatGPT de klaslokalen binnenstroomt, dan snap ik dat jij werk hebt, zal ik maar zeggen.
Ja, zeker. Het werd ook echt in mijn schoot geworpen.
Ja.
Het was 2022 kwam ChatGPT op het toneel.
Ja.
En ik had toen al twee boeken over onderwijs en technologie geschreven.
Ja.
En toen werd ineens aan mij gevraagd, hey, we zien ChatGPT, Barend, kun jij een keer een sessie voor ons verzorgen hierover? Want jij had je toch bezig met ICT in het onderwijs. En ja, toen ben ik dat gewoon gaan doen. En al vrij snel had ik zoiets van met een bevriende leraar. We moeten hier een werkvormenboek van maken, want hier is vraag naar. En zo, ja, zie je toch, alles is te herleiden naar iets wat er al was.
Ja.
En wat weer daarop voortborduurt.
Ja, maar tegelijkertijd kan het ook dan een gevaar voor jou opleveren.
Jazeker, want ik word nu bij sessies voorgesteld als Barend Last AI-expert.
Precies.
Ik ben helemaal geen AI-expert.
Nee.
Totaal niet. Ik denk ook, als je AI-expert wil zijn, moet je denk ik een studie computationele, weet ik veel, over computer sciences of zo gestudeerd hebben.
Ja.
Wat ik wel ben, is een denker en een doener over onderwijs en technologie. Daar kan ik je van alles over vertellen.
Nou, en meer, denk ik nu. Want ik zit nou zwaar na te denken. Je ziet het niet allemaal, want god, wat ziet er lekker rustig uit. Maar eigenlijk zeg je van, we hebben het gehad over dat een van jouw drijfveer is. Hè? Of tenminste, dat idee van de vorming van de mens.
Ja.
We hebben het over die twijfel gehad. Hè? Ja. Of we geen waardeoordelen neerzetten. Dus dat je open staat voor nieuwe ideeën. En je zegt eigenlijk, de mens is natuurlijk zijn hele leven is hij aan het leren.
Ja. En, ja.
En om te blijven leren, denk ik, moet je wel zeker weten dat je niet alles zeker weet. Laat ik het nou helemaal even gezegd.
Mooi filosofisch gezegd.
En dat is natuurlijk niet bij iedereen het geval.
Nee.
En zeker vroeg ik eigenlijk toch... Nee, gewoon nou heb ik een aantal vragen. Nee, ik ga toch even op deze door. Ik heb wel eens de indruk dat juist in het onderwijsveld, waar al die leraren zeg maar koning in eigen klas zijn, dat vaak, nou laat ik het eens even heel West-Fries uitdrukken, gewoon ongelooflijk eigenwijze klootzakken zijn die het allemaal al weten, toch? Staan die nog open voor jou?
Ja, dat is benadering? De uitdaging. Ik laat ik het zo zeggen, voor onderwijspersoneel spreken is dat zijn een van de meest kritische mensen.
Daarom.
Zeker als ik het heb over hun vak.
Ja.
En ik moet zeggen dat ik daar in de loop der tijd ook wel wat vaardigheden in heb ontwikkeld om te aan te voelen, hoe landt dit, wie is kritisch. Maar ja, dat is moeilijk. Het is, ik ben ook eigenwijs, hè? Ik ben ook koppig, absoluut. Dat ook erkennen. Dus dat is, daar zit een crux. En ik denk dat waar ik goed in ben, is om toch vanuit een soort, ja, bijna ontwapenend of zo, zet ik mezelf neer, toch te enthousiasmeren en te inspireren.
Ja. En je dringt niks op.
Ik probeer niks op te dringen. Nee. En ik probeer altijd heel erg vanuit die weerbarstige praktijk te redeneren.
Ja.
En het, wat heel erg helpt, is dat ik natuurlijk zelf leraar ben.
Ja.
Dus als ik voor een groep leraren sta en ik kan met ze delen... Ja, ik had gisteren nog een leerling die dit of dat deed, waardoor het allemaal in de soep viel.
Ja.
Dan landt dat ook, merk ik, beter bij de leraren. Wat niet wil zeggen dat ik daardoor gelijk heb, maar je merkt wel dat ik daardoor meer connectie kan maken met het publiek. En dat probeer ik eigenlijk altijd in mijn sessies te doen, om heel erg te zoeken naar die verbinding. Naar die... naar het contact en dat mensen op die manier ook iets van je aannemen. Want ik heb ook sessies gehad zelf, dat ik in het publiek zat en ik dacht van je draait gewoon jouw protocol af, jouw script. En heb je wel een idee wie je voor je hebt.
Ja.
Daarom kan ik ook nooit tegen opdrachtgevers zeggen, ik heb deze lezing, ik pak hem van de plank en ik
daar is hij.
Dat gaat niet.
Nee.
Ik moet
Want
altijd,
is dat interactief dan bij jou?
Altijd.
Okay.
Ik probeer het bijna een soort als cabaret neer te zetten, waarbij ik veel humor gebruik, maar ook praktische voorbeelden en dat integreren. En in het onderwijs lukt me dat heel goed.
Mm-hmm.
Kijk, in het bedrijfsleven staat iets verder van me af.
Mm-hmm.
Maar ik probeer dat toch wel altijd te doen. En dat betekent ook dat de voorinvestering in de opdrachtgever met de opdrachtgever is cruciaal daarin.
Ja, maar dat blijvend leren, hè, daar heb je het ook toch een beetje over. Natuurlijk is dat voor het onderwijsveld heel belangrijk, samen met jouw aanvliegroute van, of tenminste je achtergrond in die AI. Ja. Maar inderdaad, ook het bedrijfsleven, daar geldt natuurlijk het precies hetzelfde voor.
Ja, zeker. Echt het leven lang leren zie je daar steeds meer. En daar daalt ook dat besef in dat als je dat echt wil creëren, dan moet dat bij het onderwijs starten. En vanuit het onderwijs laten we daar nu steken vallen, waardoor we eigenlijk mensen in het werkveld krijgen die eigenlijk niet heel goed in staat zijn om hun eigen leren vorm te geven.
Ja.
En dat is een probleem.
Ja.
Nog steeds zie ik ook in de praktijk de ene e-learning naar de andere e-learning oppoppen.
Ja.
Dat is niet effectief. Een e-learning helpt niet. Dat vind ik nou wel interessant aan AI. En ik zie daar een mega verbinding met alles. Uh-huh. Ik heb een boek over zelfregulerend leren en een boek over AI. Hoe kan ik die twee met elkaar verbinden?
Ja.
Nou, als jij in staat bent om je eigen leren vorm te geven en te sturen, wordt AI in één keer een mega krachtig middel om dat te kunnen doen. Mits je weet hoe die techniek werkt.
Ja, en dat je ook de gevaren daarvan kent.
Exact, precies.
Want laat ik dan toch weer gaan. Ik vlieg een beetje van het een naar het ander. Ik heb zoveel vragen voor je eigenlijk. Nee. Even terug naar ChatGPT. Ben je nou benieuwd, hè?
Ja.
Vind je dat nou een zegen? Of is het een vloek?
Ik vind het een zegen als het gaat om de techniek. En ik vind het een vloek als het gaat om hoe sommige bedrijven die techniek ontwikkelen en aan ons presenteren. Ik kwam laatst een heel mooi essay tegen van een onderzoeker met als titel Not all AI are created equal. Prachtig pleidooi waarin hij eigenlijk zegt, maar we hebben het steeds over AI. Maar je moet onderscheid maken tussen hoe ChatGPT gemaakt is en wat de techniek in essentie is. ChatGPT heeft zonder toestemming van de auteurs allemaal data gebruikt om te trainen, verzamelt onze data, schendt de wet. Maar dat maakt de techniek als zodanig op zichzelf staand nog niet onbruikbaar. Ik vind bijvoorbeeld als schrijver een taalmodel, dat is wat er onder de motorkap van ChatGPT ligt, ik zie dat als een soort instrumentalisering van taal. Dus we hebben een soort snapshot van taal, daar vinden we patronen in en daarmee kan ik als schrijver nieuwe routes proberen te ontdekken in mijn schrijverschap die ik heel interessant vind. Maar die techniek op zichzelf is dus iets anders dan hoe die gemaakt wordt. En ik denk dus dat het een zegen is dat die techniek er is. Ik vind het een soort logische evolutie van taal met allerlei voor- en nadelen.
Ja.
Maar hoe ChatGPT ontwikkeld is en hoe die op ons wordt uitgestort, daar vind ik van alles van.
Ja.
Denk aan Google, die nu bijvoorbeeld die korte samenvattingen aan ons opdringt. Ik heb er niet om gevraagd, ik zit er niet op te wachten en het helpt mij niet.
Nou ja, plus het is natuurlijk ook wel eens vragen of de juiste informatie nog steeds verdoofd.
Nou ja, niet. Dat weten we al uit onderzoek. Dus dat onderscheid wordt weinig gemaakt tussen de techniek zelf en sommige mensen zullen beargumenteren, je kan het een niet van het ander loszien.
Nee.
Ik ben het daar niet mee eens. Ik vind dat je dat wel los kunt zien of in ieder geval als gedachte-experiment het waardevol is om dat te doen.
Ja.
En ik denk ook dat het, als je het dan op zichzelf bekijkt en je leert de techniek in de haken en ogen goed kennen, dan vind ik het echt wel een zegen. Ik heb het bij mijn boek De Kunst van het Ontgroenen heel veel gebruikt.
Ja.
Elk woord sta ik 100% achter, neem ik volledige verantwoordelijkheid voor. Maar het heeft voor mij echt nieuwe routes gecreëerd die voorheen als schrijver niet mogelijk waren.
Nee, en ik begreep ook dat jij dat als jij wat publiceert met AI-ondersteuning, dat je dat ook meldt.
Ja, het staat in het tot stand komen. Ja. Heb ik gewoon precies verteld, precies wat ik heb gedaan. Ja. Ja. Ik denk dat dat uiteindelijk niet meer hoeft. Ik bedoel, Picasso heeft ook niet bij zijn schilderijen vermeld met welke penseel en welke verfkleur het heeft gedaan. Ja. Maar we zitten nu in een tussenfase.
Ja.
En er is nog weinig vertrouwen. En ja. Je merkt dat mensen door het gebrek aan vertrouwen heel snel neerbuigend zijn of gebrek aan authenticiteit ervaren. En dat kan, hè. Sommige mensen drukken op een knop. Bol.com wordt overspoeld met fictie of reisboeken die totale lariekoek bevatten.
Ja, ja, ja.
Dat is natuurlijk iets anders dan hoe ik het gebruik.
Ja, en hoe straks de docent in zijn klas dat gaat gebruiken.
Ja, en gaat aanleren aan de leerlingen.
Ik zie dat we door de tijd heen schieten. Ja. Is het moeilijk vanwege de breedheid van jouw aanvliegroutes, van je thema's? Is de vraag dan nog te beantwoorden als jij op een podium staat en na 3 kwartier kom je eraf, wat mensen dan geleerd hebben?
Nee. Maar het hangt heel erg af van welk publiek ik voor me heb en wat hun doel is. Ik heb laatst een sessie gedaan over laaggeletterdheid in relatie tot digitale geletterdheid voor een publiek van gemeentes en taaldeskundigen. Verhaal op maat gemaakt. Andere sessie ging over studentenwelzijn. Heb ik geput uit mijn boek over ontgroeningen. Op maat gemaakt. Topsessie. Weet je, er zijn verschillende expertisegebieden waar ik me in interesseer en waar ik op een enthousiasmerende manier iets over kan vertellen. Uiteindelijk denk ik dan ook altijd, je kan beter een slecht verhaal goed vertellen dan een goed verhaal slecht vertellen. Dus weet je, het gaat er ook om dat mensen... Ik heb niet de illusie dat als ik een verhaal kom vertellen, dat ik jou echt iets ga leren. Ik zeg ook altijd, leren gebeurt niet op studiedagen waar Barend Last komt spreken. Het leren gebeurt tussen studiedagen. Maar ik kan je wel het vonkje geven.
Verklaart u nader?
Kijk, we weten uit onderzoek dat eenmalige sessies vrij weinig effectief hebben op wat je leert.
Ja.
Gewoontevorming kost, ik geloof, tussen de 20 en 180 dagen om iets nieuws te leren, jezelf aan te meten. Dus ik heb niet de illusie dat als jij bij mij een lezing komt volgen of een training, dat ik jou daarna echt heb veranderd. Maar ik heb wel misschien een vonkje weten te, of een vlammetje weten te ontstaan, aan te zetten, die ervoor zorgt dat jij denkt, ah, wacht eens even, ik ga in mijn dagelijks leven eens iets nieuws proberen. Dat is wat ik het most kan bereiken.
Ja.
En dat vind ik eigenlijk al zo waardevol, dat ik me daarop focus.
Ja,
en sinds ik dat ben gaan zien en niet heel erg zat te denken van, het is wat anders als ik voor de klas sta, als ik les geef, dat is iets anders. Want daar heb ik ze heel vaak en kunnen we voorbeduren. Maar het leren tussen studiedagen betekent dat we niet aanbodgestuurd moeten werken, maar vraaggestuurd. Dus op de studiedag krijg je aanbod, komt Barend Last iets vertellen, ik geef jou een idee. En met dat idee ga jij aan de slag en ga je vraaggestuurd werken. Want dan denk je, ah, ik heb deze behoefte, ik heb dit idee opgedaan, dan ga ik dat eens proberen.
Ja, ja.
Zo ontwikkel je expertise.
Ja.
En dat sluit dus grappig genoeg weer aan bij dat boek over zelfregulerend leren. Want we willen allemaal een leven lang leren, maar in werkelijkheid geven we het nu vorm een leven lang leren tot je diploma. En dan ga je werken en dan moet je het zelf maar uitvogelen.
Ja.
Terwijl goede organisaties, of het nou in het bedrijfsleven is of binnen scholen, die faciliteren informeel leren.
Ik heb laatst wat nog is informeel leren?
Dat het geen vooraf vastgesteld doel heeft.
Okay.
Dat het ontstaat, dat het spontaan kan ontstaan. Ja. Ik heb laatst een mooie column geschreven over het koffiezetapparaat.
Ja.
Ik gaf les, er was een incident in de klas met een leerling waar ik tegenaan liep. 10 minuten later had ik koffiepauze. Dus ik ben de koffie gaan drinken en ik heb daar de casus op tafel gegooid. Ik zeg, jongens, ik loop hier tegenaan. Wat zou jij doen, wat zou jij doen, wat zou jij doen? Ik kreeg gelijk 10 verschillende ideeën en 2 minuten later ben ik het gaan toepassen in de klas. Dat is informeel leren.
Ja.
In plaats van naar een training gaan waar Barend Last iets komt vertellen over hoe je met AI moet omgaan.
Ja, hoe je het allemaal moet doen.
Juist.
Ja, precies. Oké. Okay. Ja, dat is nog... Ik vind dat ook wel heel moeilijk. Jij bent volgens mij afgestudeerd over dat blended learning.
Ja, blended leren. Ja.
Is misschien voor de niet onderwijsmensen handig om daar... Wat is dat?
Ja, dus blended leren is een veel... misbruikt of verkeerd begrepen concept. Mm-hmm. Men denkt vaak aan dat je leren digitaliseert. Alleen wat Blended eigenlijk beschrijft is dat je variatie aanbiedt door allemaal middelen te integreren.
Okay.
Dus bijvoorbeeld in de jaren 90 had je in de in het bedrijfsleven een behoefte om flexibeler te werk te gaan. En toen ontstond het idee, wat nou als we een training combineren met iets wat je thuis doet. Bijvoorbeeld een video bekijken of een e-learning. En in beginsels vonden die twee los van elkaar. Maar men kwam er eigenlijk achter, ja maar wacht even, je moet die eigenlijk gaan integreren. Want op het moment dat jij eerst een video bekijkt en je gaat daar meteen iets in doen op een bijeenkomst, dan ontstaat er een interactie-effect. Dat is blended leren.
Okay.
Dus dat betekent niet per se, je moet video gebruiken, maar het betekent dat je nadenkt, hoe integreer ik alles met elkaar?
Ja, ja. En ging dat ook vanuit een behoefte, vanuit de mensen, of heeft dat er niks mee te maken?
Je bedoelt dat het vanuit de jaren 90 zo ontstond?
Nou ja, ik dacht even, ik las daar wat over en ik ben geen onderwijsman hoor, maar toen had ik wat associaties met bijvoorbeeld vrije school of met Dalton onderwijs of weet ik het wat.
Ja, dus ik snap wat je bedoelt.
Dat het dus niet, kijk vroeger toen ik in 1960 op zo'n school kwam, nou even wat later, maar weet je, dit was het verhaal, ja, dit moet je leren en daarom deed ik 6 jaar over mijn MAVO, denk ik.
En dat is de reden dat het blended leren heet en niet blended lesgeven of blended learning en niet blended teaching. Okay. Het gaat namelijk om het leren van jou. En leren gebeurt in jouw hoofd.
Juist.
Ik kan dat leren niet voor jou doen. Ik kan het hoogstens proberen aan te wakkeren.
Ja.
En dat betekent de perspectiefwissel.
Ja.
Dus de misvatting die je vaak in onderwijs tegenkomt, is dat lesgeven betekent dat er geleerd wordt. Toen ik net van de PABO kwam, deed ik het helemaal fout. Ik deed mijn instructie, dan stelde ik de vraag, zijn er nog vragen?
Ja.
Niemand stak zijn hand op. Ik denk, nou, verrekte goed onderwijs gegeven.
Ze hebben dat gesnapt.
En toen kwam ik er op de toets achter, dan had ik niks onthouden. Ik denk, hè, hoe kan dat nou? Dat kwam omdat ik ervan uitging dat mijn instructie, als ik die maar goed deed, wordt er wat geleerd. Maar dat is niet zo. Dus dat blended leren veronderstelt is een perspectiefwissel.
Ga eens terug, dat is niet zo. Want het is, hoe?
Nou ja, ik leer in ieder geval wel iets als ik een instructie geef. Maar het is niet gezegd dat jij iets leert. Ik moet altijd denken aan een hele bekende strip van Bud Blake. Ik weet niet of je die nog kent uit de jaren 50, 60. Je hebt een stripje, 3 plaatjes. En dan zie je een jongetje met een vriendje en een hond staan. En het jongetje zegt, I taught Stripe how to whistle. Stripe is de hond. Ik heb mijn hond leren fluiten. Waarop dat andere jongetje zegt, huh, but I don't see him whistling. Hij is niet aan het fluiten. Waarop die ander zegt, I said I taught him. I didn't say he learned it. Ja. Dat is waar het om gaat.
Ja.
Het feit dat ik jou iets uitleg, maakt niet dat jij het leert.
Nee, en dat laatste antwoord is denk ik veel belangrijker. Dat is ook
veel belangrijker. Dus blended leren gaat om nadenken over hoe krijg ik jou aan het leren. Dus even terug naar toen ik net van de PABO kwam. Wat ik anders had moeten doen, was in plaats van de vraag stellen, heeft iedereen het begrepen? Had ik moeten zeggen, pak allemaal je wisbordje, dat is zo'n beschrijfbaar bordje. Pak een stift en beantwoord allemaal deze vraag. En dan ga ik rondlopen en dan ga ik kijken. Ah, oké, jij hebt het begrepen, jij hebt het begrepen, jij hebt het niet begrepen. Ja. Dat is een perspectiefwissel.
Ja. En zit misschien niet de uitdaging, maar dat wordt weer een filosofische, dat je eigenlijk bezig zou moeten zijn met bij mensen de behoefte aan te wakkeren om inderdaad te blijven leren.
Ja, dan kom je dus op die post waar we mee begonnen over motivatie.
Ja, precies.
Kijk, er zit een wisselwerking effect, want je hebt altijd wat motivatie voordat je iets gaat doen. Anders kom je nog niet in beweging, blijf je gewoon passief liggen, bij wijze van spreken. Ja. Maar uiteindelijk, als jij iets leert wat jij interessant vindt en je ervaart succes daarin en je doet dat in verbinding met anderen en je ervaart er een bepaalde mate van autonomie, dan versterkt dat weer de motivatie. En zo zit er een soort bidirectionele loop die uiteindelijk ervoor kan zorgen dat iemand die bijvoorbeeld de beste pingponger van de wereld wil worden, bloed, zweet en tranen geeft om dat te worden. Leren is niet altijd leuk, maar leren is idealiter wel betekenisvol. En hoe kunnen we betekenisvol leren, ontwikkelen, opleiden, onderwijs creëren? Ik denk niet met allemaal e-learnings. Ik denk dat we moeten kijken naar, oké, wie ben jij, wat is jouw behoefte, vragen gestuurd en daarop faciliteren. En dat is wat ik ook probeer in al mijn sessies over onderwijs, vorming en allemaal mee te geven.
Ja.
We falen structureel in het faciliteren van de veranderbereidheid van mensen. Dat is waarom mensen veranderen moe zijn geworden. Omdat het zo wordt opgelegd, maar ze worden niet gefaciliteerd.
Ja, en daar heb ik dan toch een vraag waarvan ik hoop dat je daar een positief antwoord op geeft.
Ja.
Want kun jij ze dan tools aanreiken om dat ook voor elkaar te krijgen?
Juist.
Of is dat...
Ja.
Ja.
Dat is wat ik in mijn sessies doe.
Okay.
Dus wat ik, of het nu gaat om hoe je AI daarvoor zou kunnen inzetten, of het gaat om hoe je didactische werkvormen kunt kiezen, of het gaat om hoe je vanuit bewustzijn van wat de impact is van taal en framing, allemaal handvatten bieden. En dat is dus ook een beetje de rode draad in al mijn werk.
Ja.
Dat ik nadenk over hoe krijg ik mensen in beweging.
Ja, precies.
En op een goede manier, zodat ze uiteindelijk zelf aan het roer staan, in plaats van opgelegd.
En dat beperkt zich dus niet tot het onderwijsveld?
Nee, zeker niet. Nee, het gaat om mensen in het dagelijks leven. Het gaat om opleiden in organisaties. Het gaat om onderwijs. Maar het is gewoon toevallig waar het voor mij ontstaan is.
Ja.
Maar het is veel breder dan dat. Ik krijg bijvoorbeeld ook heel veel verzoeken vanuit de zorg. In de zorg is bij uitstek een plek waar een leven lang ontwikkelen cruciaal is.
Ja, dat lijkt me ook, ja.
En waar je heel veel met collega's werkt in teams. Dus hoe kun je dat team leren vormgeven?
Ja.
En hoe kun je technologie daarbij inzetten om dat te ondersteunen? En hoe kunnen we taal met elkaar creëren, zodat we elkaar begrijpen?
Precies.
Onderwijs en opleiden kent heel veel complex jargon. En dat is niet altijd even handig.
Ja. Ja.
Dus daar ook bewust zijn. Daar zie je ook weer de raakvlakken met mij als schrijver. Ik ben bezig met taal, maar ook met technologie. Er zijn mensen die zelfs zeggen dat, filosofen, dat taal eigenlijk een vorm van technologie is in de kern. Het is een hulpmiddel om te communiceren.
Ja, zit dat
en
in.
Ik denk dat als je dus ook zo gaat kijken naar technologie, is niet alleen het digitale. Technologie is ook de stoel waar jij nu op zit, de kleren die we aan hebben. En zelfs de taal die we met elkaar spreken,
ja.
Dan ontstaat er ineens een heel ander perspectief op hoe we met elkaar kunnen leren, ontwikkelen en leven.
Ja. Barend last, wij kunnen hier nog uren over. Nou ja, dat is wel grappig. Als je zit te praten, dan hoor ik in mijn hoofd allerlei vragen opdoemen. En die krijgen we nooit allemaal, want we zijn er gewoon altijd.
Ja, dat geeft niet.
Ja, maar klaar. Ik hoop dat het... had je nog iets? Hebben we nog wat gemist? Dat je zegt, oh, god, dat moeten mensen nog wel even weten.
Nee, ik vond het mooi. Het kan overkomen alsof het soms heel gefragmenteerd is. Maar uiteindelijk zit er wel een draad in. En het gaat voor mij uiteindelijk om hoe we met elkaar kunnen veranderen en ontwikkelen. En hoe we met elkaar in gesprek blijven om elkaars perspectieven te blijven horen en begrijpen. En dat probeer ik in mijn sessies te doen. Omdat het impliciete expliciet te maken. En vanuit bewustzijn kun je jezelf betere keuzes maken.
Ja, nou leuk zo. We zitten een week voor de verkiezingen, dus ik hoop dat ze dat daarna ook doorhebben.
Ja.
Want ook op dat niveau zou je dan een bijdrage kunnen leveren, denk ik.
Ja, ik vind het super interessant om die debatten te bekijken.
Ja, dat is wel.
Kijk, laatste tip. Zet eens een keer het geluid uit en kijk dan het debat.
Ja, ja.
En kijk eens hoe ze staan en hoe ze met lichaam staan, met elkaar spreken.
Ja, die kustout en de...
Dat is ook super interessant als je het hebt over communicatie. En,
Nou, we zijn voorlopig niet klaar, maar helaas, de tijd is om. En ik heb nog één vraag.
Ja.
En dat is een existentiële. Die heeft allemaal niks met de inhoud van je werk te maken, hoewel. Meer met jouw zijn. Het is een doemscenario. Je gaat straks naar huis, je bent met de trein. En in Utrecht gaat het helemaal mis. Het knalt tegen elkaar ergens, weet ik veel. En jij wordt wakker onder zo'n prachtig systeemplafonnetje. En dokter Oetke die staat boven je en die zegt... Nou Barend, het is allemaal hartstikke leuk, maar het is klaar met je. Je hebt nog een half uur om je zonder te overdenken.
Intens.
En dat was het.
Ja.
Je zou je dan kapot schrikken, neem ik aan. Maar wat denk jij dan? Ik heb altijd hard gerend of...
Nee, ik denk eigenlijk dat ik... Ik zou balen, maar ik ben wel blij met wat ik uiteindelijk heb meegemaakt en wat ik meegeef.
Ja.
Ik heb wel altijd keuzes gemaakt waar ik achter sta. En ik denk niet dat ik ergens spijt van zou hebben of zo. Ik zou wel mijn zoontje heel erg gaan missen.
Ja, dat is in jouw geval op dit moment natuurlijk
zeker
niet voor te stellen.
Dus ik denk dat ik die 30 minuten dan met hun zou besteden.
Ja, ja. En niet van, jeetje, wat heb ik toch hard gerend en ik had te lang kozenmoeien op een eiland moeten liggen of zo.
Nee, zeker niet.
Nee. Tevreden?
Ja, ik ben tevreden. Ik probeer ook tevredenheid te beoefenen.
Okay.
Expliciet. Vaak zit ik met mijn vriendin bijvoorbeeld bij het eten, gaan we uit eten of zo. En dan benoem ik ook wel, ik ben eigenlijk heel dankbaar hiervoor en tevreden hiermee.
Ja.
Ik heb altijd wel dingen die ik anders wil doen.
Ja.
Maar dat is, ik denk dat balans zoeken is inherent aan bestaan. Dus het is denk ik mijn hele leven een zoektocht naar balans. Maar in de tussentijd wel erbij stilstaan dat al heel veel goed gaat. En ik tevreden ben. Ik ben gezond. Ik heb een mooi zoontje en een lieve vriendin. Dus dat is goed toch?
We gaan er ook vanuit dat jij nog heel lang in de vader kan spelen.
Ik hoop het.
Hey Barend, dankjewel voor dit gesprek. Ik vind het super boeiend. En nogmaals, ik denk dat we bijna wel 10 podcasts kunnen vullen. Want elk onderwerp op zich, dat ontgroenen, is natuurlijk ook eigenlijk weer hartstikke interessant.
Ja.
Later. Dankjewel.
Jij bedankt.
Dit was de Spreker Podcast. En volgende keer hopelijk weer zo'n inspirerende spreker. Tot kijk.